turn your magic on.
We nemen je vandaag mee van het verleden naar het heden. We starten met de 70s. Suriname wordt onafhankelijk, de oliecrisis, de autoloze zondag, de glamrock, punk en disco. En de jaren 80, het einde van de Koude Oorlog, New Wave, Dallas en Dynasty. Het decennium van grote stappen voorwaarts voor de homobeweging en tegelijkertijd van groot leed in het AIDS-tijdperk. We stellen je voor aan twee heren die deze decennia als een rollercoaster hebben zien passeren. De Rijswijkers Lionel Jokoe en Theo Bril. Fijn dat jullie er zijn.
Nou, Theo Bril. Ik woon al best wel lang in Rijswijk, ondertussen 25 jaar. Maar oorspronkelijk kom ik uit Overijssel, uit een groot boerengezin kom ik. Kwam erachter op mijn 20e dat ik toch van de heren was. Mijn grote liefde daar gevonden en naar Rijswijk gekomen.
Lionel?
Hi, ik ben Lionel Jokoe en ik kom oorspronkelijk uit Suriname. Eigen gezin met vier kinderen. Surinaams Hindoestaans gezin. Gelukkig niet zo fanatiek in het geloof opgevoed. Daar komt later misschien wel meer over te spreken. Een broer en twee zussen dus. En in Suriname is het een periode geweest waarin homoseksualiteit een grote crime was, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Het was een gruwel in de ogen van de mensen. En op de sociale ladder was het het minste van het minste. Zelfs misdadigers en moordenaars die zouden dan beter zijn als homo te zijn. In die sfeer ben ik toen eigenlijk opgegroeid. En ik wist niks over seksualiteit. Dat was in Suriname. Het woord seks was al bijna verboden. Geen voorlichting. En op een gegeven moment merk je dat je dan toch anders bent als wat er van je verwacht wordt dat je als jongen op meisjes zou moeten vallen. Ik had de belangstelling voor de jongens, maar ik kon dat nergens kwijt. Je kreeg ook geen voorlichting erover. Dat ik op een gegeven moment via de Panorama die ik in handen kreeg in een bibliotheek.
Het blad Panorama.
Het blad Panorama, ja. Klopt. En dat daar stond een heel groot artikel in over het COC in Nederland. Dat daar gevochten werd en gestreden werd voor gelijke rechten voor homo's. Ik dacht, ondertussen had ik ontdekt dat dat het woord was wat dan bij mij, wat ik voelde, zou passen. En ik heb toen die Panorama bewaard en ik dacht, daar moet ik naartoe straks, het land van Panorama en niet in Suriname.
En je bent toen in de begin jaren 70, dus in 1971 ben je naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk nog voor de onafhankelijkheid van Suriname. Was het gebruikelijk dat een jongen alleen in die tijd naar Nederland verhuisde?
Nou, het kwam wel eens voor, maar meer bij de rijke families, zeg maar. Werden kinderen naar Nederland gestuurd om aan verder te studeren. Er waren geen universiteiten en verder doorleermogelijkheden naar de MULO-school. En dat was een beetje gebruikelijk, maar er kwamen ook jongens en mensen naar Nederland toe, werden naar Nederland gestuurd als ze ook criminelen waren in Suriname. Als eigenlijk wegschande voor het gezin en als de ouders het konden betalen, werden ook kinderen op die manier soms naar Nederland gestuurd.
Uit zichzelf of werden ze echt door de overheid gestuurd?
Nee, niet door de overheid, door de familie.
Door de familie,
omdat het een schande voor de familie zou zijn. Ja. Op die manier. In mijn situatie was dat niet zo. Ik heb de school afgemaakt in Suriname. Middelbare school. En ik wilde ook verder studeren om arts te gaan worden. En dat kon niet in Suriname. En dat was de reden om naar Nederland te kunnen komen. Ik heb hard mijn best gedaan op school. Want ik wilde naar het land van Panorama. En dat was voor mij de achtergrond.
Ja. Maar dat is een dubbele reden dus. Zowel datgene wat je las en over je eigen ontwikkeling, zeg maar. En tegelijkertijd ook je wens om hier verder te gaan studeren.
Cool.
Even nog daar even op doorgaand. Theo, straks kom ik ook bij jou. Je was hier niet alleen. Je hebt met veel andere mensen ben je deze kant op gekomen. Dat betekent dus ook dat je dus eigenlijk een deel van Suriname hiermee naartoe neemt. Hoe werd je hier ontvangen?
Hier, toen ik naar Nederland kwam in 1971, was het een situatie waarbij je heel weinig donkere mensen, Surinaamse mensen van andere rassen tegenkwam. Dus het was eigenlijk heel fijn als je iemand dan op straat tegenkwam, ook al kende je die niet. En die was van kleur en dan schoot je op af en dan een praatje maken en zo. Dus het was eigenlijk best wel een eenzame situatie toen ik hier naartoe kwam. Ik werd ook opgevangen door een oom en een tante, wat niet goed is gelopen. Want ik ben na 2-3 weken dat ik in Nederland was, werd ik eruit gegooid. En dat had te maken dat zij erachter waren gekomen dat ik homo was.
Hoe kom je daar dan af?
Omdat ze de panorama hadden gevonden.
Maar ze waren het neus in je kamer?
Juist.
Ah, diezelfde panorama.
Diezelfde panorama. Ja. En correspondentie wat ik dan ondertussen ook vanuit Nederland had bewaard. Ja. Ik ben er toen uitgegooid. En na een aantal omzwervingen ben ik toch op kamers terechtgekomen die ik heb kunnen regelen en kunnen doen. En het was, als het over eenzaamheid gaat, is het toch een periode geweest waarin ik met mijn ziel onder arm hier best heb gelopen. En best wel moeilijk heb gehad. Maar mijn grootste geluk is geweest, denk ik, dat ik aanvankelijk een baan had gevonden bij de AGO-verzekeringen op kantoor. En dat beviel me helemaal niet. Ik heb toen een beroepskeuzetest gedaan. En daaruit bleek dat ik eigenlijk met mensen moest werken. Meer creatief. En dat ik, toen ben ik terechtgekomen in de psychiatrische verpleging. Op Stichting Rozenburg in Den Haag.
Dus je bent daar ingerold, niet gestudeerd toen nog?
Nee, daar ging ik toen de opleiding doen.
Oh, dat ging de opleiding doen.
De opleiding doen als psychiatrisch verpleegkundige. En dat was een situatie waar ik bij mensen en collega's terechtkwam die het homoseksualiteit en dat soort zaken al een heel stuk verder waren. En die werd opgenomen bijna in een soort familiegevoel. Toen zakte pas dat gevoel van mij van alleen zijn ervoor en niet weten wat je moet doen precies. Daar is dat toen heel mooi ingebed geraakt. Ja. Maar toen ik kwam, toen heb ik inderdaad vanuit het panorama heb ik toen gebeld naar het COC. Die hebben mij een telefoonnummer van de Zodiac. Dat was een dancing in Den Haag. Dat ik daar terecht kon om een of meer informatie te kunnen krijgen. Ben ik toen naartoe geweest. Nadat ik eerst 10 keer voor de deur heen en weer had gelopen, hoor ik dan zo angstig als wat van, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, wie daar allemaal zijn.
Want er was een dichte deur met een portier, gordijnen
helemaal
dicht.
Een luikje die even opengeschoven werd en je werd aangekeken en dan mocht je misschien wel naar binnen.
Dat bestaat nog steeds, hè?
Ja, ja. Klopt. Daar ben ik toe terechtgekomen. En ik heb in die periode een hele mooie tijd ook gehad met het uitgaansleven. En tegelijkertijd ook dan die fijne situatie tijdens die opleiding op Stichting Rozenburg. Om daar ook ingebed te raken. Dus ik kon me toen op dit gebied lekker verder gaan ontwikkelen.
En nu heb jij in de periode rond 1980, eigenlijk iets daarvoor al, heb je de SUHO opgericht. Ik weet wat het is, maar luisteraar niet, dus vertel eens.
Nou, de SUHO is ook een stukje voorgeschiedenis wat eraan vast zit. Want ik ben verder gaan studeren als maar doorgestudeerd. En op een gegeven moment zat ik op de Sociale Academie. En wat me dwars zat, is dat er in 1975, na de onafhankelijkheid van Suriname, een hele stroom Surinamers natuurlijk naar Nederland zijn gekomen. En ze hebben alle vooroordelen en negativiteit hebben ze ten opzichte van homoseksualiteit hebben ze meegenomen. En in die periode, na 1975, was de sfeer in Nederland echt anti-Surinaams en anti-zwart, anti-dit en dat. En daar hadden de Surinamers hun mond vol van. En wat mij irriteerde was dat zij hun mond vol hadden over de homo's. En al die vooroordelen, terwijl ze zelf ook eigenlijk aan het discrimineren zijn geweest naar homo's, naar noem maar op. En het was eigenlijk een dubbele discriminatie die ik ervaarde. En ik kreeg de drang om daar toch iets mee te doen, iets voor te doen. En op die sociale academie heb ik toen als eindexamen, werkstuk, eindexamenstuk, heb ik toen een stuk geschreven. Homofielen uit Suriname, een vergeten groep in de Nederlandse samenleving. omdat de ontwikkelingen hier allemaal wel doorgingen, maar het was zo wit als wat. En er was geen aandacht voor de zwarte kant, om het maar zo te noemen, en die dubbele discriminatie. Naar aanleiding daarvan ben ik op zoek geweest naar informatie, wat er nou over homo's bekend waren, Surinaamse homo's. Er was nergens iets te vinden, niet op papier, niet in beeld, nergens. En ik ging ook naar de Stichting voor Surinamers in Den Haag, om te kijken of zij misschien nog iets hadden. En toen ik daar kwam, zat die meneer achter de desk, die vroeg om informatie. Die zei, dat komt bij ons niet voor, dat is een of andere Bakra-Hollandse ziekte, dat kennen wij niet. En ik zei van, nou, hoe verklaar je dan dat ik voor je sta? Nou, toen viel hij wel stil en zijn reactie was daarna, maar als dat stuk klaar is, kunnen wij dan een exemplaar krijgen om te kijken wat wij er dan verder mee zouden kunnen doen. Dat heb ik toen ook gedaan. En wat er daarna gebeurde is dat ze dat stuk hebben doorgestuurd naar de NOS radioprogramma Zorg en Hoop. Dat was op de zondagmiddag altijd destijds. En die hebben mij toen uitgenodigd om over dat stuk te gaan praten. Heb ik toen ook gedaan, toevallig met een goede vriend van mij, Max Lievendag, die ondertussen ook in Nederland zat. Mijn moeder was toevallig ook met vakantie in Nederland. En we zijn met z'n drieën geweest, hebben dat interview gedaan. En mensen konden ook meteen reageren tijdens de uitzending. En er kwamen positieve reacties, maar ook negatieve reacties. En het COC reageerde ook en die boden ons de gelegenheid om bij het COC eventueel bij elkaar te komen, te vergaderen, om te kijken wat er verder zou kunnen gebeuren. Dat hebben we toen een oproep gedaan en voor een week later. En dat was 7 september 1980. En dat is toen het moment geweest dat we bij elkaar kwamen en de SUHO is opgericht. Surinaamse homo's is de afkorting. Ja. Dat is toen geweest. De tweede keer toen wij daar hadden afgesproken om te vergaderen met elkaar, kwamen wij met een groep daar aan. En bij de receptie werden we tegengehouden van, ja, jullie moeten eerst als groep moet je eerst lid worden van het COC, enzovoort, enzovoort. Allerlei voorwaarden. Toen was afgesproken dat we daar weer konden gaan vergaderen. Maar ze werden tegengehouden en er werd achter de receptie zelfs nog gezegd, wat doen die zwarte apen hier? Ach, ja. En dat is ook het moment geweest dat we daarna nooit meer als SUHO bij het COC zijn geweest.
Het heeft 5 jaar bestaan, SUHO, tot 1985. Een roerige tijd. Ik kondig dat al even aan in mijn vertrek van dat het aidstijdperk aanbrak. Even naar jou, Theo. Jij was ook een jonge man in de jaren 70, 80. Hoe heb jij die periode beleefd?
Ja, maar ook al zo'n roerige tijd. Veel minder, denk ik, als ik jou zo hoor. Extreem. Maar ik kwam uit een dorp waar het geloof nog wel heel belangrijk was. Wij waren katholiek, de anderen waren protestant. Nou, dat mocht allemaal niet. Ik kreeg verkering met een protestants meisje. Nou, dat was allemaal toen ellende. Maar toen ik naar het westen kwam toen ik kreeg al een vriendje naar het westen kwam, was voor mij het grootste probleem eigenlijk dat de cultuur ook in het westen heel anders is dan in het oosten. Maar mijn partner was een Indische jongen en dat is weer een andere cultuur waarin je dan ook weer binnenkomt. Wel een warme cultuur, moet ik eerlijk zeggen. En eten is nog steeds een grote hobby van me. Dus dat was fijn en mooi. Maar ook daar zaten, ik hoor dat Lionel ook een beetje zeggen, er zitten van die normen onder. En daar moet je het niet over hebben. Weet je wel, homoseksualiteit. Zijn moeder begreep helemaal niet, had maar één zoon. Dat die zoon dan ook nog eens een keer homo was. Dus geen kinderen op de wereld zou zetten. Dat vond ze vreselijk. Ze vond mij wel aardig, maar dan als een vriend. En weet je, daar moet je in heel erg mee leven. Ik kwam in Leiden te wonen en ik ben al heel snel in de studentenbeweging. LWH had je in Leiden, een onderafdeling van het COC Den Haag. Nou, er werd van alles georganiseerd. En dat was een warm bad in de zin van, je mag zijn wie je bent. Hoewel ik was geen echte student, dus het was wel een beetje van, ik hoorde niet helemaal bij, maar ik hoorde wel veel meer bij deze familie dan bij een andere familie.
En je noemt dan ook de verschillen tussen Oost en West. Ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met het feit dat je zelf een andere rol hebt. Als student ben je natuurlijk iemand anders dan iemand die opgroeit, middelbare school gaat en nog bij ouders woont. Dus speelt dat ook nog een rol? Dat je dus eigenlijk ook naar een hele andere plek ging en een andere rol had in je leven?
Ja, alles veranderde natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, weet je, ik heb laatst met mijn broer over gehad die niet begreep dat ik ineens weg was. Maar mijn wereld veranderde in heel korte tijd helemaal, compleet. Ja. Laatst zei ik tegen mijn dochter, het is het beste wat mij overkomen is eigenlijk. Want ik had nooit gedacht dat ik... Toen, ik kende homoseksualiteit niet, dus toen ik voor het eerst dacht, hé, die jongen is wel leuk. Of meer dat mijn vriendinnetje zei, je kijkt naar die jongens, maar goed. En dat ontdekte, een wereld die je ontdekt, die je niet kent, is spannend, leuk, eng. Er zitten allerlei elementen aan. Maar de nieuwe rollen die je op je moet nemen en waar je je in moet vinden, ja, dat is echt wel zoeken. Dat is wel zo.
Zijn dat ook onderwerpen die je in je levensboeken mee? Je bent schrijver van levensboeken, daar wil ik het zo ook nog even over hebben. Maar is dat dan ook onderwerpen die je meeneemt? Dit soort grote veranderingen in levens van mensen?
Ja, heel erg. Alle boeken die ik met mensen schrijf, is eigenlijk heeft ieder mens wel zo'n moment in zijn leven of haar leven. Waarin dingen veranderen, soms van buitenaf, soms van binnenuit. En ik merk dat ik daar zelf heel scherp op ben. Zo van, hey, wat betekent dat dan voor je? En welke keuze kon je maken? Welke keuze heb je gemaakt? Ik vind zelf, wat ik heel veel terugzie, is dat de omgeving zo bepalend voor jou is hoe jij je leven moet leven. En dat vind ik het leuke aan de homobeweging. Dat ze zeggen, nee, je bent wie je bent. En ja, de andere moet daar gewoon maar mee dealen. Jij hoeft je niet aan te passen. En dat is wel mijn uitgangspunt ook van, maar hoe doe je dat dan? En waar haal je daar dan uit? En hoe hou je de kracht om dat door te zetten?
Betekent dat dan ook bijvoorbeeld dat je dan eigenlijk zegt, nou, de set aan regels die in een hele samenleving gelden, dat kan per groep mensen natuurlijk verschillend zijn, maar die set met regels, ja, daar voldoen wij in de basis toch al niet aan. Nee. Dus dat maakt het tegelijkertijd dus ook een beetje makkelijker als je er eenmaal afstand van hebt genomen. En dat dus tegelijkertijd mensen die dus wel moeten voldoen aan alle regels, het perfecte plaatje wordt het dan ook nog wel eens grappend genoemd, ja. Dat het dus eigenlijk ook heel verstikkend kan werken voor heel veel mensen. Want er zijn zoveel meer kleuren.
Ja, nee, maar dat is het ook. Je bent per definitie een outcast. Ja. En daar moet je mee dealen. Maar je moet tegelijkertijd ook dealen met dat het een grote meerderheid is en dat je je daartoe moet verhouden.
Ja.
Wetgeving, regelgeving, alles wat je maar kunt bedenken is gebaseerd op, in Nederland nog heel erg wit ook,
ja.
Christelijke normen. Daar moet je mee dealen en daarbinnen moet je kijken van wat kan er. Wil ik ermee? Soms kun je het zelf wel veranderen. Ja. En ook heel vaak niet.
Nou, je bent schrijver van levensboeken. Dat doe je ook samen met degene over wie dat boek dan gaat.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Nou, de Stichting Haagse Levensboeken, die is er ooit mee begonnen. Hè, van mensen die eigenlijk aan het dementeren waren. Zodat je een beetje weet van wie ben je dan. Van die verlezer uitgegroeid door de stichting die inderdaad de boeken schrijft. Wij noemen dat de verteller. Dus zeg maar, jij wil je boek, je leven op papier hebben. Jij vertelt en ik schrijf dan het boek. Dus het is altijd een soort van samenwerking tussen twee mensen. Wat op zich heel leuk is, want je gaat iets met iemand aan. Voor toch wel een vrij lange tijd, 1,5 jaar gemiddeld. Om het door te nemen.
En je werkt ook mee aan symposia. En kun je daar wat over vertellen?
Nou ja, de grootste symposia waar ik laatst aan mee heb gewerkt is het Later project. Dat is een landelijk project. Het gaat ook over roze ouderen. Mensen die ouder worden. Wat heb je dan nodig? Waar kom je terecht? Heeft met wonen te maken, heeft met verzorging te maken. Verpleging, met eenzaamheid soms. En het congres ging er heel erg over, of het symposium ging er heel erg over. Wat kun je dan zelf doen? Wat doet verpleging, verzorging, wat doen die allemaal? Hoe is in de regelgeving? Als je ergens terechtkomt, wordt er rekening met jou gehouden dat je anders bent? Wat ik het mooie daaraan vond, dat allerlei disciplines om de tafel zitten die daarover na gaan denken. Ik denk dat het dat begin is van verandering. Nadenken, bewust worden van verhalen die mensen vertellen. Van joh, dan ben ik ergens, ik heb een schoonmaakster en die gaat mijn portret van mijn ex-man. Die zet ze telkens achter een ander portretje, want die wil ze gewoon niet zien. Het is mijn huis, waar bemoeit ze zich mee? Weet je, dat soort dingen, als je dat kunt vertellen, dan snappen mensen ook wel van ja, waarom zitten mensen eigenlijk aan jouw leven? Het symposium heeft denk ik als resultaat gehad dat er veel meer nagedacht wordt over wat moeten wij dan als organisaties doen. Hoe zorgen we dat een sfeer ontstaat waarin je mag zijn wie je bent. En dat is er echt niet altijd. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mevrouw die zei van, nou, voor mij wordt toch ook geen vlag uitgehangen. Waarom moeten al die homo's zo nodig een vlag hebben? Waar gaat het over? Daar gaat het helemaal niet over. Ik wil zijn wie ik ben. In mijn kamer wil ik... Ik hou dan niet zo van jurken, maar stel dat je het wel leuk vindt. Mag ik dan een jurk in mijn kast hangen? Wie bemoeit zich daar eigenlijk mee?
En waar ligt dan volgens jou ook, als we dat niet zouden, als we dus niet aandacht zouden hebben voor het onderwerp roze ouders, zoals bijvoorbeeld dan in het symposium wat jij nu aanhaalt. Waar ligt dan het gevaar van uitsluiting? Als we het niet zouden doen?
Ik denk dat wat ik net zei, je bent altijd een minderheid. Hè? Dus je hebt geen kracht om dat, en zeker in deze leeftijdsfase, om dat tegen te weren. Je kunt het niet. Het is een meerderheid die bepaalt hoe jij je leven moet leven, wat je wel en niet moet doen.
Dus maar wil je dan lichamelijke afname van lichamelijke kracht?
Ja, per definitie als je ouder wordt, is je weerstand minder. Kijk, ja. In de jaren 70, ik heb op de barricades gestaan, ik heb geschreeuwd, niks, geen stukje van het strand. We willen dat hele strand opgerold. Laten we eerlijk zijn, toen was ik strijdvaardig, maar ik word ouder, ik word kwetsbaarder. Op het moment dat ik verzorging nodig heb en in een verpleeghuis terechtkom, ja, dan heb ik niet zoveel meer te vertellen. Nee. Zo simpel is het. Ja.
Maar mag ik daarop even inhaken? Dus zelfs als je niet in het verpleeghuis woont en je komt daar als bezoeker, kan het ook heel erg naar en vervelend zijn. Ik spreek uit ervaring, want mijn moeder heeft de laatste jaren in een verpleeghuis heeft ze gewoond. En het is een verpleeghuis in Den Haag, waar eigenlijk heel veel Hindoestaanse cliënten en patiënten wonen. En als ik daar binnenkwam op bezoek bij mijn moeder, kreeg ik echt een hele nare... En het is van de afgelopen jaren, hoor. Het is nog niet eens zo lang geleden dat mijn moeder is overleden, 3 jaar geleden. Dat ik daar dan toch met een bepaald bezwaard gevoel binnenkwam. Want dan was ik altijd bang dat ze mijn moeder daarop zouden aanspreken. Van die zoon van jou en dit en dat. En je hebt hem niet goed opgevoed. Maar ik heb gelukkig een moeder die ik in het verleden altijd heb gezegd en nog steeds zeg. Zij was een van de eerste Dolomina's van Suriname. Die liet zich niet de kaas van het brood eten. En die was altijd heel weerbaar en heel strijdbaar. Ook heeft ze mijn hele leven verder als homo zijnde van alle kanten gesupport. Niet alleen mijn moeder, maar mijn hele familie. Mijn broers en zussen ook. Dat is totaal geen probleem geweest. Maar om terug te komen op een verpleeghuis, zij als één persoon hier iets over durft te zeggen, ik breek zijn mars voor hem. Dat betekent letterlijk, ik sla in elkaar. Als dat zouden doen, laat ze maar komen.
Het is toch heerlijk als iemand zo weerbaar kan zijn op deze leeftijd. Ja. Maar je zegt wel, toen ik binnenkwam, de sfeer was gewoon niet prettig.
Nee. Klopt. Het was, je werd toch op een of andere manier door de mensen die er waren en bij de receptie en in de gang. Dat je dan toch op een bepaalde manier het gevoel had dat je bekeken werd. Zeker als ik met mijn partner daar ook op bezoek kwam bij mijn moeder. Maar ik moet eerlijk zeggen, de verpleging, de verzorging, was daar open in en ze heeft iedereen daar ingepakt. Echt waar, toen zij overleed en de begrafenis was daar. De hele afdeling met alle verpleging en mensen, die waren allemaal bij haar. Want ze werd op handen gedragen daar, doordat zij zo strijdbaar en ze sprak goed Nederlands ook gelukkig. En ze had een connectie met de mensen daar. En ze werd echt als een soort hoofdzuster, zal ik maar zeggen, werd ze dan een beetje bekeken.
Mooi.
En wat voor activiteiten worden er dan nu bijvoorbeeld voor roze ouderen georganiseerd, Theo?
Nou, er worden best wel, ook in deze regio, best wel veel dingen georganiseerd. Er zijn clubs, bijvoorbeeld in Delft kun je naar films, is wel alleen voor mannen, maar goed, naar films samen kijken. Den Haag, Letzaam Voorburg hebben regelmatig avonden waar je gewoon naartoe kunt als je ouder, roze ouder bent. En dat is echt niet gebonden aan hun leeftijd. Want soms zijn ze 40 en soms zijn ze 70.
En dat wordt dan bijvoorbeeld door WOEI of georganiseerd?
WOEI in Leidschendam Voorburg en COC in Den Haag.
Ah, ja.
En er zijn echt regelmatige bijeenkomsten. Je kunt er gewoon makkelijk naartoe.
Je kan zo binnenlopen.
Ja, je kunt makkelijk. Nou ja, daarna ga je ook mee eten of kun je mee eten. Ah, ja. Dus dan moet je even opgeven.
Ja.
Maar het is inderdaad, je kunt heel makkelijk binnenlopen. voordeel is dat je vaak leeftijdsgenoten bij elkaar hebt. Het nadeel is soms ook wel dat het na verloop van tijd ook wel weer clubjes zijn. Hoe kom ik daar dan weer tussen? Maar goed, over het algemeen is de sfeer heel goed. Je hebt natuurlijk echt een gezamenlijke geschiedenis.
En wat is er, want mensen die zich eenzaam voelen, hebben in dit gesprek al een aantal keren genoemd welke risico's er eigenlijk zijn om je buitengesloten te voelen. En dat zijn er nogal wat.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, ja, ik heb mijn portie wel gehad in het leven. Dan moet ik ook nog naar zo'n activiteit. Ja. Wat is er, denk je, nodig om hen over die streep te trekken? Om toch naar WOEI of naar COC of naar een andere, of naar die filmavond in Delft? Daar moet je dan wel man voor zijn.
Ja, daar moet je man voor zijn, ja.
Wat is er nodig, zeg maar, om mensen over die streep te trekken, denk je?
Ik denk dat het vaak toch wel begint bij jezelf. Ik heb een kennis van mij die is doof en die zegt dan vaak van, het is zo moeilijk om contact te maken als je doof bent. Is dat natuurlijk extra moeilijk. Maar voor hem scheelt het al heel veel als er iemand meegaat. Als er iemand meegaat die in ieder geval met gebarentaal iets kan doen of uit kan leggen hoe moeilijk het is. Als je met z'n drieën aan een tafel zit en je bent doof en je wil iedereen verstaan, moet je al die lippen wel kunnen zien. Meegaan is denk ik heel belangrijk. Begin bij jezelf. Dat je zelf, ja, jezelf eigenlijk pakt en zegt van, nou, ik ga het gewoon eens proberen. Maar het is wat Lionel zegt. De eerste keer ga je 3-4 keer heen en weer lopen voor die deur. Omdat je denkt, jee, ik heb geen idee wie er binnen zit. Dus dat, wat WOEI bijvoorbeeld heel goed doet, COC ook, is dat ze heel uitnodigend zijn in hoe je binnen kunt komen. En dat ze ook werkelijk zijn. Ik bedoel, je komt binnen en er is altijd iemand die je even aanspreekt of even gedacht zegt. Of, nou, dat gezien worden, gehoord worden en mogen zijn. En vaak wordt er dan ook nog iets georganiseerd. Nou, de ene keer vind je het heel leuk en de andere keer denk je, nou ja, ik zet straks wel een plaatje op. Maar ja, zo is het nou helemaal. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat denk ik basis moet zijn, dat je een goede plek hebt, goed toegangbaar. Liefst uitnodigend dat je mag zijn, nogmaals, dat je mag zijn wie je bent. En dat er niet een sfeer is, bijvoorbeeld bij WOEI kom je binnen in een ruimte die breder is, waar ook andere mensen zitten. Ik heb daar nog nooit meegemaakt dat iemand een beetje zo keek van, wat doe je hier? Altijd een sfeer van, hey, leuk, wij hebben deze groep, jullie hebben die groep, daar zitten mensen te eten. Dat vind ik bij het COC per definitie. Dat moet ook, dat is natuurlijk hun uitgangspunt. Maar dat heb je wel nodig als je binnenkomt en je hebt het idee, wat Lionel zei, of zo'n verpleeghuis, ik mag hier eigenlijk niet zijn. Joh, dan ga je een keer en dan denk je, nou, volgende keer blijf ik op die bank zitten.
Theo, ik kan me voorstellen dat er veel mensen toch wel op de bijeenkomsten afkomen, natuurlijk.
Ja.
We zijn met velen, zo gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor mannen wellicht makkelijker is om naar zo'n bijeenkomst te gaan dan voor vrouwen en andere genders. Hoe zit dat? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben natuurlijk zelf geen vrouw, maar wat ik vaak van vrouwen hoor is, zeker als er veel mannen zijn, dat ze per definitie het niet prettig vinden. Want hoe je het ook bent of keert, wij homo-mannen zijn mannen. En veel van de mannen, laten we eerlijk zijn, hebben naar vrouwen toe toch een houding van, wie ben je nou eigenlijk? Zeker lesbische vrouwen krijgen nogal eens te horen van, joh, je moet gewoon een veeg hebben en zo.
Een veeg hebben?
Een veeg hebben. Je moet gewoon eens een keer, nou ja, ik ga dat niet zeggen voor radio, maar dat ze in ieder geval, alsof zij nog niet weten wie ze mogen zijn. Weten wie ze zijn en niet wie ze mogen zijn. En die sfeer ontstaat ook een beetje als er veel mannen ergens binnen zitten. Dat hoor ik vaak van vrouwen. Ja, dan voel ik me toch niet prettig.
Nee.
Ik merk in Leidschendam-Voorburg, daar waren in het begin heel weinig vrouwen. Er waren wel twee vrouwen die organiseerden. Maar er waren heel weinig bezoekersvrouwen.
Bij WOEI ook, wel zijn oud en jong.
Bij WOEI, ja. En nu zie je dat er een groepje is geworden. Het leuke, eigenlijk is het niet leuk, maar het leuke vind ik voor hun wel, dat je ziet dat ze ook bij elkaar aan tafel zitten vaak. Ja. Dat ze elkaar opzoeken, dat ze ook veel meer met elkaar delen dan die mannen onderling. En is dat zo verkeerd? Weet ik niet. Kijk, het leukste is natuurlijk dat we allemaal door elkaar zitten. Maar als ik mijn familie zit met 11 broers en zussen, dan zitten de mannen en de vrouwen ook gescheiden en dat kan prima gaan.
Ja.
Maar ik denk wel dat je voor vrouwen nog wel iets extra's in de sfeer moet verzorgen, dat die echt veilig is. Er worden wel eens opmerkingen gemaakt. Nou, er wordt gelijk op gereageerd. En ik vind het heel terecht dat dat gebeurt. Want wij mannen zijn ze ook, hoe dan ook, we zijn ons ook niet altijd bewust van wat we doen. wat we zeggen, wat we doen, de sfeer die we creëren. Dus ja, ik denk dat je voor vrouwen iets extra's moet doen. Misschien ook in wat je organiseert. Laat het niet altijd gericht zijn op mannen die wat dan ook aan optredens doen. En dat het echt dat je het idee hebt van, nou, ik mag er zijn, het is ook voor mij. En ja, als je het kan. In Rijswijk heb ik geprobeerd, was het ook vooral mannen die kwamen. En dan zie je ook dat vrouwen op een gegeven moment wel voor die deur staan, maar weer weggaan. Ja. En ik vind dat zo moeilijk. Het liefst zou ik ze naar binnen trekken en zeggen, wat heb je dan nodig? Hoe kan ik het doen en wat moet ik doen?
Maar misschien zijn het ook wel andere activiteiten. Want ik weet dat bijvoorbeeld de wandelclubs, die trekken juist weer wel heel veel vrouwen.
Ja.
En minder mannen, die zitten dan liever aan de toog, denk ik.
De vrouwen of dan actief. Biljart, ja, toch wel.
Even naar jou, Lionel. Jij hebt onlangs meegewerkt. Nee, sterker nog, je bent zichtbaar bij een tentoonstelling over roze ouderen. In Rijswijk, Amsterdam. Hij is overal geweest en gaat ook nog overal naartoe. In Voorburg in september. Waar ging dat over, die tentoonstelling? Wat is dat?
Die tentoonstelling die laat de verhalen van 70-plussers zien, die periode. En de verhalen zijn zo aangrijpend dat ze echt verteld moeten worden, juist in deze tijd. En ik heb daaraan meegewerkt omdat ik heel erg vind dat we op de schouders waar we tegenwoordig op staan, die moeten ook gewaardeerd worden. Dat is ook eigenlijk de motivatie voor mij geweest toen ik gevraagd werd om aan deze expositie mee te werken. En de verhalen zijn uit de periode waarin ook in Nederland de onbegrip, discriminatie, 40, 50 jaar geleden, die was echt ook net zo heftig voordat het COC allemaal heeft kunnen bereiken. En ik ben zo ontzettend blij geweest dat het ook in Rijswijk terecht is gekomen. Ik als inwoner van Rijswijk maakte me al druk om dat het al die expositie al heel veel plekken in Nederland, ik geloof wel 30 steden in Nederland was geweest, maar nog niet in Rijswijk. En dat irriteerde me, dus ik heb aan de bel getrokken van het moet ook maar in Rijswijk komen. En ik vind het ook een grote schande dat het nog steeds niet in Den Haag een plek heeft gekregen. Maar daar wordt nu hard aan gewerkt, heb ik begrepen. Voorburg heeft naar aanleiding van Rijswijk mij nu ook gevraagd om de opening te verrichten op 7 september aanstaande bij het Stationsplein in Voorburg.
En voor de luisteraars die dat dan nog horen, 3 september.
Is daar de grote
anders
opening?
Komen ze te laat, Lionel. Ja. Dan staan ze daar.
Dat zei ik, 7 september. Ja. Oh, sorry. Dat is een andere gebeurtenis die ik straks nog ga toelichten.
Nou ja, wat wel is, hij is een tijd zichtbaar. Hè? Dus een kleine maand, denk ik.
Hij is van 29 augustus al zichtbaar tot en met 20 september.
Oh ja. Ja, maar als je dan als mensen dan jou live willen zien, dan moeten ze er echt op 3 september in de ochtend bij zijn.
In de ochtend, ja. Om 9:30.
Op het Stationsplein.
Op het Stationsplein in Voorburg. Dan is daar de opening.
Lionel, je hebt ook een aantal liedjes doorgegeven voordat we met elkaar in gesprek gingen. Robert Long, Jezus Red, Corona Band, Kom uit de Kast en Mary Dosti, Mera Piar. En over de laatste zou ik graag willen beginnen, Lionel. Wat heb jij voor herinneringen aan dit liedje?
In 1968. Je was jong. Ja, heel erg jong. 17 was ik. En in die periode kwam deze film. Het is een Indiaanse film. Die heet Dosti. En Indiaanse films zijn bijna een soort musicals met een verhaal. En daar komen altijd liedjes in voor. En dit liedje, dat greep me aan. En het was eigenlijk het verhaal van twee jonge mannen. Eentje was blind en die andere was gehandicapt, missen een been, of twee been, één been geloof ik, ja. En die raakten bevriend met elkaar. En voor mij was het gewoon een homoerotische film. En het werd toen in die tijd niet op die manier gepresenteerd natuurlijk. Maar waar alleen de seks ontbrak volgens mij. Zo intens waren de scènes en de beelden die je daar zag. En dit is een liedje wat ook in die film dan voorkomt. En Mere Dosti, Mera Piar betekent letterlijk mijn vriend is mijn liefde. Mijn grote liefde. En ik voelde daar zoveel herkenning in. En ik dacht van, dit zou ik eigenlijk heel hard willen zingen. En dan ook met een vriend willen beleven. Dus vandaar dat het zo is blijven hangen in mijn beleving en gedachten.
En dan heb je ook de coronaband, wat moderner zeg maar, dus wat meer uit deze tijd. Kom uit de kast. Zingen ze echt over uit de kast komen? Is dat
klopt.
Waar het over gaat?
Ja, het is speciaal ook een nummer wat binnen de Surinaamse gemeenschappen de nodige beroering heeft teweeggebracht. En in Suriname en ook in Nederland. En ik heb begrepen dat er zelfs in de Bijlmermeer ook wat agressieve toestanden zijn geweest als dit liedje dan werd gespeeld. Het is een band met hele bekende Surinaamse artiesten. Jurgen Rijma, noem maar op. Nog meer verschillende namen. Die mee hebben gewerkt om mensen te stimuleren om ook eens uit de kast te komen. De Surinaamse beweging. En het is een tijdje een beetje weg geweest. Maar ik ben blij dat ik hem weer een beetje naar voren kan halen. Omdat er werd gezegd van je kan niemand dwingen om uit de kast te komen. En zeker bij de Surinaamse groep liggen dat gevoelig. Ieder moet voor zichzelf weten hoe of wat en wanneer hij uit de kast wil komen. En het moet niet geforceerd worden.
En dan heb je tenslotte eigenlijk, mag ik wel zeggen, nog een rel veroorzaakt. Toen Robert Long Jezus redt over de Surinaamse eterklonk. Vertel eens.
Dat is inderdaad ook een mooi verhaal. Dat heeft te maken met Max Lievendag. Dat is een collega en medeoprichter van de SUO geweest. Daar was ik mee bevriend. Dat is een klasgenoot van mij op de middelbare school. Die was in 1972, 73 was hij in Nederland op vakantie. En ik was hier al een beetje ingeburgerd en een beetje vrijer in mijn homobeleving. Ik heb hem toen meegenomen naar de uitgangsmogelijkheden in Den Haag, want daar was hij niet bekend mee. En in Suriname was het nog allemaal toegedekt en wat er daar gebeurde was allemaal in het schemer. En hij is toen geïnspireerd geraakt van wat hij hier allemaal meemaakte. En ik heb hem als cadeau, LP was het toen in die tijd van Robert Long, Vroeger of Later, heb ik hem meegegeven waar dit nummer op staat. En dat heeft hij. Hij was nieuwslezer op de televisie en ook bekend in de radiowereld. Heeft hij toen dit nummer dan van Jezus Red, heeft hij in Suriname laten afspelen op de radio. En dat heeft een enorme rel veroorzaakt. Dat dat godslaster was en dat het allemaal niet kon. En hoe durven mensen. En daar hebben ze wel hun voordeel mee kunnen worden. Het werd toen in de picture en er werd over gepraat. En er zijn allemaal toch ook redelijk positieve ontwikkelingen geweest, wat ik van Max Lievendag heb begrepen. Met voorlichting op scholen en groepen en dat soort zaken, om daar eens beweging in te krijgen. Dus dat is mijn herinnering aan Jezus Red.
Maar Jezus Red is dan toch ook wel heel erg actueel op dit moment. Ook in Nederland speelt het geloof of de manier waarop het georganiseerd is toch nog wel een rol. Hoe zien jullie dat?
Ja, ik vind zelf dat een grote rol speelt. Je zou zeggen, als je de kerken ziet, dat het allemaal leeg loopt. Wat je ziet is dat veel geloof eigenlijk gekaapt wordt. En ik vind vooral door mannen gekaapt wordt voor hun eigen doelen. Kijk, het geloof van zichzelf, denk ik, is een heel mooi iets. Bijna elk geloof heeft als uitgangspunt hele mooie elementen. Liefde is een van de grootste geboden, zeggen ze altijd. Maar als je ziet hoe het in de praktijk loopt, naar vrouwen toe, naar homo's toe, überhaupt naar samenleving toe, machisme waar we nu mee zitten, hè, in de wereld, als je ziet dat die witte mannen, toch vooral witte mannen, het voor het zeggen hebben, gekke dingen doen. Binnen de kerk vraag ik me af. Nee, wat ik me afvraag is, hoe kunnen we het keren? Hoe kunnen we zeggen, een vrouw kan rustig op straat lopen omdat die vrouw mag zijn en niet vanuit geloofsgemeenschap, kerk of vanuit mannengroepen bepalen wanneer je wel of niet naar buiten mag. Dat geldt voor homo's, dat geldt voor heel veel andere groepen. Ik vind daar iets in de kerken, daar zouden ze veel meer voortouw in moeten nemen. Ze zouden daar veel meer beleid in moeten maken. Ze zouden het uitgangspunt van het geloof weer groter moeten maken. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Ja. Ik vind het ook wel moeilijk, want ik vind er zoveel mooie elementen in geloof. Als ik alleen al naar muziek of kunst kijk, dan denk ik, er zijn zulke verschrikkelijke mooie dingen gemaakt. Maar waarom moet het uitpakken dat er altijd groepen weggezet moeten worden. Want dat, zo voel ik het. Ja.
Macht en machismo, werd al eerder gezegd. Ja. Dat zijn belangrijke elementen.
Ja, die masculine, dat steeds zo de boventoon voert, zou ik maar zeggen. Ja.
En als ik dan het doortrek naar bijvoorbeeld jullie wensen en dromen voor de LHBT-community. Wat zouden jullie dan mee willen geven, Theo, als ik bij jou mag beginnen?
Ja, ik zou naar een samenleving willen die gewoon veel meer open staat voor dat iedereen... Kijk, het uitgangspunt van LHBTIQ is natuurlijk wees wie je bent, je mag zijn wie je bent. Dat zou ik breder willen. Ik zou willen dat de hele samenleving dat als uitgangspunt neemt. En dan niet ten koste van de anderen. Dat jij bent wie je bent en dat het ten koste van de ander gaat. Dat vind ik onzin. Dat hoeft ook niet. Maar het zou zo mooi zijn als de wereld steeds meer een wereld van ons allemaal wordt. Waarin het niet zoveel uitmaakt of je nou een kleurtje hebt. En of je nou een man of vrouw bent. Of wat je in je bed doet. Het moet helemaal moet eigenlijk niks uitmaken. Maar dat is een ideaal. Wat ik denk. Als je dan even Robert Long weer aanhaalt. Nog steeds actueel. En hoeveel verder zijn we. Ja. Dat heeft tijd nodig.
En dat is ook vandaag misschien zelfs nog actueler dan 10 jaar of 20 jaar geleden. Dat er dus blijvend wel aandacht voor is voor acceptatie. Er werd al eerder ook genoemd in dit gesprek. Om dan bijvoorbeeld de vlag uit te hangen. Dat als vervelend wordt ervaren. Terwijl ik denk, als jij 364 dagen per jaar mag zijn wie je bent, gun ons dan die ene dag.
Ja, beslist.
Lionel, wat je had het over een extra H in ons voorgesprek. Vertel.
Die extra H. Ben van overtuigd dat er... Wat er moet gaan gebeuren is dat... We toe moeten naar een situatie... Waarbij, net wat Theo al zei... De hele gemeenschap, iedereen... erbij betrokken moet worden om voor elkaar te gaan krijgen... om te kunnen zijn wie je bent en wie je wil zijn. Ik heb daarom ook bedacht dat de H van hetero... in het rijtje wat we elke keer nu weer gebruiken van LHBTIQ... dat daar ook de H van hetero erbij moet. Dus LHH, BTIQ plus enzovoorts. En het heeft ermee te maken, die gedachte... dat ik denk van iedere homo, iedere... lesbienne of hoe je het allemaal ook weer noemen. Die heeft een vader, een moeder, broers, zussen, neven, nichten, buren. En die moeten allemaal ook mee emanciperen of ze willen of niet. Dus die zijn ook betrokken bij de hele emancipatieproces. Laten we daarmee beginnen.
Juist,
dat die allies worden, medestrijders worden... om dit van te kunnen zijn wie je wil zijn... en te mogen zijn wie je wil zijn, om die allemaal op die manier erbij te gaan betrekken. Het begint, mijn gedachte begon ook al van, het begint met het opvoeden. Wat er gebeurt als een jongen en een meisje elkaar vinden, ze gaan trouwen, gaan kinderen krijgen, is er een perfecte organisatie hier in Nederland om de zwangerschapsbegeleiding te doen bij het consultatiebureau. Dat is allemaal op het lichamelijke gericht. Waar ze alle ondersteuning in krijgen. Ik vind dat medewerkers die opvoedkundig bezig zijn... of het nou scholen zijn of consultatiebureau... daar al zouden moeten beginnen met het verwelkomen van een mens... en ook de psychische kant. Dus niet alleen de lichamelijke kant... maar ook de psychische kant van het mens zijn. Door niet met roze en blauw te gaan kijken... en gender reveal parties of hoe die dingen allemaal niet heten... Die moeten van mij echt allemaal weg. Wij maken een regenboogparty van. En we verwelkomen het mens wat er nu op de wereld gaat komen. En niet een jongen of een meisje. Alsof dat de belangrijkste kenmerken zijn van een mens zijn. Dus vandaar dat ik die H er ook heel graag erbij zou hebben. En ik heb daar een term voor bedacht. Dat is, we zijn allemaal mensueel. En daarom zou ik het mensualiteit willen noemen waar we het over hebben.
We gaan deze podcast afsluiten, maar niet voordat we nog aandacht hebben gehad voor het repertoire aan muziek wat jij verder nog hebt meegenomen, Lionel. Met 1 liedje sluiten we af en de 2 andere liedjes zijn ook in deze podcast te horen. Lionel, kun je wat vertellen over de liedjes?
De liedjes komen in de film die ik gemaakt heb. Het is de eerste zwarte homo-voorlichtingsfilm bij Surinamers. Daarvoor bestond er helemaal niks. Het is in 1984 heb ik die film gemaakt. En dat heet Matisma. Dat betekent mensvriend letterlijk. En met medewerking van de CIHO-leden hebben wij een voorlichtingsfilm gemaakt om homoseksualiteit bij Surinamers bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. En daar waren dan optredens van Carla en Rolanda. Die hebben deze liedjes geschreven. En in die film hebben we dat mee verwerkt. Het is een soort Sonja's Goed Nieuws show van vroeger. Gespreksrondes. Vier gespreksrondes met drie mensen, CIHO-leden. En daarin wordt verteld wat hun beleving is geweest van hoe ze hun homoseksualiteit, lesbisch zijn in Suriname hebben beleefd en hoe dat in Nederland is geworden in 1984. Daar komen deze nummers vandaan.
She's the